Maar goed, vanochtend wil ik gewoon delen, een stukje van mijn hart. En ik wil je meenemen naar een tekst in de Bijbel in 2 Korinthe 1, vers 3 en 4. En ik wil eigenlijk een stukje context geven over het werk van Compassion. Niet per se dat ik daarover ga praten, dat kon je zien in het filmpje. Maar meer vanuit Gods woord, waar God ons toe opdraagt. En als je de Bijbel hebt, mag je openstaan. Nou, 2 Korinthe 1, vers 3 en 4 wordt ook even geprojecteerd, als ik het goed heb. En er staat, geprezen zij God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle barmhartigheden. Een andere vertaling zegt ontferming of compassie. En de God van alle vertroosting, die ons troost in al onze verdrukking. Zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukkingen zijn. Met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. De God van alle vertroosting die ons troost in onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukkingen zijn. Met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Nou, het koninkrijk van God bestaat eigenlijk uit twee, of wordt gekarakteriseerd door twee dingen. En het eerste is ontvangen. We ontvangen van God. En het tweede is dat je mag doorgeven. Ontvangen en doorgeven. En in tegenstelling tot wat de wereld ons laat geloven, dat alles is wat je bezit en wat je hebt bereikt en wat je hebt gedaan, dat het je eigen verdienste is, gaat het in Gods koninkrijk niet over voor wat hoort wat. Nee, in Gods koninkrijk gaat het over dat God alles aan jou geeft. Dat noemen we genade, dat noemen we een gift, dat is een cadeau van God. Het is aan ons gegeven, totaal onverdiend. En dat mogen wij weer doorgeven aan iemand anders. Nou, laat me even een aantal voorbeelden geven van hoe dat er precies werkt. Allereerst, we hebben allemaal onvoorwaardelijke liefde van God ontvangen. Nou, als dat zo is, zou ik zeggen, spring van je stoel. Zoals in Afrika zouden we dat gelijk doen. Springen van de stoel en zeggen, glory, yes. Ik heb onvoorwaardelijke liefde van God ontvangen. En dat mag ik weer doorgeven aan een ander. We hebben vergeving ontvangen van God. Daarom mogen wij de ander ook vergeven. En dan kan je allemaal bijbelteksten tegen aanplakken. Maar je snapt wat ik bedoel. We hebben gerechtigheid en vrijheid ontvangen van Christus. En nu mogen wij anderen die gerechtigheid en vrijheid schenken. We hebben zegen op zegen ontvangen van God. En nou mogen wij die zegen van God ook weer doorgeven aan hen die in nood zijn. En ook anderen overvloedig zegenen. We hebben hoop ontvangen van God. En ook daarom mogen wij die hoop ook weer doorgeven aan hen die geen hoop hebben. Dit is het principe van Gods koninkrijk. Dat wat ik heb ontvangen, dat mag ik doorgeven aan iemand anders. Het is een flow, een beweging van liefde, een beweging van liefde van God naar ons. En dat mag je ontvangen, dat mag je koesteren, maar dat is niet voor jezelf. Nee, het is bedoeld dat jij het weer doorgeeft aan een ander. Het is een stroom van leven en shalom. Nou, heel veel in de Bijbel vinden we dit principe terug. Ontvangen en doorgeven. In Johannes 13 zien we hoe Jezus daarmee omgaat. En dat zien we terug in een verhaal waar hij als het ware dit principe uitlegt aan zijn discipelen. Toen Jezus begreep dat zijn uur was gekomen en dat hij zou gaan sterven aan een kruis, had hij met vurig verlangen uitgekeken om het laatste maal met zijn discipelen te nuttigen. En hij wilde het met zijn hartvrienden delen. Dus wat ging hij doen? Hij wilde als het ware de laatste dingetjes van zijn bucketlist als het ware aftikken. Delen, dat van, joh, dit moet je echt pakken van mijn hart, wat ik aan jou wil delen. Dit is zo belangrijk, dit is zo kostbaar. Pak dit, gebruik dit, houd het vast en leef het uit. En wat deed hij? Jezus nam een bak met water. En een linnen doek, bond hem om zijn middel. Knielde neer en begon de voeten te wassen van zijn discipelen. Beetje vreemd, vind je niet? Een grote meester, iemand in aanzien, die zichzelf dan als het ware knielt en klein maakt en de voeten begint te wassen van een ander. En hij gaf deze opdracht aan zijn discipelen. Zie mij en doe mij na. Volg mijn voorbeeld. Nou, dit beeld was niet het beeld van wat alleen maar zou gaan komen over dat door de vergeving van zonde, dat wij gerechtvaardigd zouden worden en geheiligd zouden worden, dat door het bloed van Jezus, dat wij teruggebracht worden in de relatie met God samen. Nee, dit was ook een beeld met een veel diepere betekenis. Het had namelijk een als het ware een soort geheim wat er naar voren kwam. Het had een diepere betekenis, namelijk dat als je het kruis in je leven werkelijk hebt ervaren, als je het kruis werkelijk hebt ontmoet in je leven, dan volg je Jezus zijn voorbeeld. Dan dien je God door de ander te dienen. Je ontvangt een soort hoger doel van God zelf. Om niet langer te leven voor jezelf, niet langer te leven voor je eigen belang, voor je eigen gunst, maar dat wat je hebt ontvangen, je 5 broden en 2 visjes, dat kleine wat je hebt, om dat door te geven aan een ander tot zegen te zijn. En dit kenmerkt wat wij noemen geestelijk volwassenheid. Geestelijk volwassen is als je begrepen wat je hebt ontvangen en dat je het weer mag doorgeven. Dat wat je ontvangen hebt, dat je het niet meer houdt voor jezelf, maar je geeft het vrijelijk weg, omdat je weet van wie je het hebt gekregen. En voor de volgelingen, de eerste christenen, was dit niet alleen maar een daad van gehoorzaamheid, maar het was vooral het onderscheidende kenmerk van hun getuigenis. De hele wereld wist wie Jezus was, doordat zij begrepen hadden wat ze hadden ontvangen en wat ze mochten doorgeven aan een ander. Nou, onlangs zag ik een interview van een collega van ons. Die had zijn leven compleet omgegooid. Hij was militair geweest, had een goede baan bij de politie. Maar hij had een diep verlangen om op te komen voor de meisjes in India. Dus hij had zijn baan opgezegd, zijn zekerheid opgezegd, ging naar India verhuizen en besloot daar met een team undercover agenten meisjes te bevrijden uit de seksslavernij. En met tranen omschreef hij het volgende. Hij zei: ik heb vele gewelddadige situaties in mijn leven meegemaakt. Maar dit is niks vergeleken met de angsten die we als team vandaag de dag meemaken. Als ons team dan de huizen binnengaat, waar de meisjes gevangen zitten van 2, 3, 4, 5 jaar oud, dan is het net alsof de hel over je komt. Je vreest voor je leven, je vreest voor alles wat lief is. Je kan gewoon niet anders. Je kan gewoon niet anders dan dat die angst binnenkomt. Maar ik kan ook niet anders dan dat ik deze meisjes wil bevrijden. Want dit is toch wat Jezus voor mij heeft gedaan. Is het dan niet te veel om deze meisjes te redden uit de handen van de boze, zoals Jezus mij redde uit de handen van de boze? Jezus stapte jou en mijn hel in. En hij gaf niet een klein beetje, hij gaf zijn alles. En dat triggert een proces om te geven en op te komen voor degene die in de handen zijn van de boze. Nou, de flow van ontvangen en doorgeven. Weet je, als we daarover nadenken, er is iets interessants aan die flow. Er ligt namelijk iets goddelijks onder. Want toen de schrijvers van de Bijbel God probeerden te beschrijven in de Bijbel, konden ze daar moeilijk naar een voorstelling van maken. En de woorden, ze brachten dat in woorden naar voren. En de woorden die ze daarvoor gebruikten, kunnen we onder andere vinden in Psalm 145, vers 8 en 9. En daar staat als het volgende. Er staat: genadig en liefdevol is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Goed is de Heer voor alles en alle. Hij ontfermt zich over zijn schepping. Het woord waarmee de schrijvers van de Bijbel Gods karakter wilden omschrijven, is het woord barmhartigheid. En wat wij vandaag de dag zouden vertalen als ontferming of genade of tot tranen toe geraakt zijn en er iets aan doen. Het woord barmhartig in de oude vertaling in het Hebreeuws betekent rachem of rachum. En dat komt woord van het woordje rechem, wat betekent baarmoeder. Met andere woorden, genade, barmhartigheid is als het ware in de wezen van God. En het geeft ons een inkijkje hoe God naar ons kijkt. Zoals een moeder die diep bewogen is voor zijn of haar kind, zo voelt God diep bewogenheid om het kind te koesteren en als het ware vast te houden. Bewogenheid van God is als het ware in zijn natuur. En het beweegt God om lief te zijn, om trouw te zijn, om geduldig te zijn, om op te komen. Het is de motor waar als het ware waar God mee beweegt. Datzelfde woord barmhartigheid in het Nieuwe Testament betekent compatie. Dat kennen we wel van het woordje compassie. En compatie betekent met iemand in het lijden staan. Geraakt worden, verscheurd worden als het ware, voor dat wat onrecht is. Op te komen, te staan voor iets. Maar hetzelfde woordje, compatie in het Grieks, geeft eigenlijk aan dat God als het ware in het lijden van de mens wil komen, wil binnendringen en hetzelfde wil voelen en bereid was te sterven voor het lijden van de ander. Compassie, barmhartigheid is de kern van Gods natuur en karakter. Het is een diepe emotie. Het beweegt God om op te komen voor hetgene wat onrecht is. Het is een beweging van recht en kracht. En diezelfde compassie, die beweging, die flow, is als het ware de goddelijke onderstroom van de flow van genade die je hebt ontvangen en wat je mag doorgeven. Deze flow, deze onderstroom, dat vinden we terug in Gods grootste daad. Dat hij zijn zoon gaf. God was zo diep bewogen met het lijden van de onderdrukte. Met het lijden van degenen die eenzaam zijn. De zieken, de zwakken, de minsten. Dat hij zelf bereid was het lijden van de mensheid binnen te dringen. En te sterven aan een kruis. Bereid zijn te willen lijden voor degene die lijdt. En Jezus roept ons, zijn volgelingen, op om exact hetzelfde te doen. Om dat leven van compassie en bewogenheid, dat wij van God hebben ontvangen, om dat ook te ontvangen en weer door te geven aan een ander. We zongen net het liedje van New Wine. Break me for the new wine. Nou, als je weet dat een druif wordt vermorseld, als het ware, wordt gebroken voor de nieuwe wijn wat moet stromen, dat betekent dat je hart geraakt wordt, gebroken wordt, dat je verscheurd wordt van binnen voor datgene, zodat leven, compassie, bewogenheid, liefde, trouw kan stromen van jou naar buiten. Geraakt worden. Toestaan dat je diep geraakt wordt. En ik moet heel eerlijk zijn, vaak sluit ik mijn hart, want ik kan het gewoon niet meer aan. Als ik dan het nieuws hoor, dan op een gegeven moment dan word ik een beetje nam, zeggen we het Engels. Maar God wil dat we geraakt worden. Geraakt worden voor die kleine jongen die geen vader meer heeft. Geraakt worden voor dat meisje op school wat gepest wordt. Geraakt worden voor de buurvrouw die haar man verloren heeft. Of dat gezin waar hun dochter vermoord is. Voor de jonge vrouw die depressief thuis zit. Voor de man die ernstig ziek is en niet meer beter wordt. Voor degenen die vertrapt zijn, degenen die onderdrukt zijn, degenen die arm zijn, degenen die in nood zijn, degenen die iets niet terug kunnen geven, die jou geen dankjewel kunnen zeggen. God wil dat we geraakt zijn. Weet je, het lijden en armoede, dat is niet alleen maar een gebrek aan middelen en kansen. Nee, het is vooral een boodschap. Het is een boodschap. Het is een boodschap die de waarde die God de mens geeft, als het ware steelt. Als God zegt, je bent geliefd, dan zegt het lijden, dan zegt armoede, joh, luister eens, je bent niet eens waard om geliefd te zijn. Als God zegt, je bent van onschatbare waarde voor me, dan zegt het lijden en armoede, jongen, je bent gewoon waardeloos. Je bent niet meer waard dan die hond die van de vuilnis eet. Je bent zelfs minder dan dat. Als God zegt, met mij kan je alles doen, kan je bereiken, ik heb een hoop voor de toekomst voor je. Dan zegt armoede, zegt lijden, joh, luister, je bent tot niks in staat. Je bent voor eeuwig veroordeeld in jouw pijn, in jouw lijden, in je verdriet. Als God zegt, ik hou van je. En ik geef je mijn zoon om dat te bewijzen. Dan zegt armoede tegen veel mensen, joh, God heeft je verlaten. En hij houdt alleen maar van de rijke, blanke kinderen. Armoede voedt fatalisme. Lijden voedt apathie. Het is de perfecte voedingsbodem voor onrecht en het kwaad. Want wat mensen in armoede doen, die zullen echt alles aangrijpen om maar te kunnen leven. Alles. Ouders die hun kinderen weggeven vandaag de dag aan het rebellenleger in Sudan voor de belofte van een zak mais. Voor de belofte. Jonge meisjes, vandaag in de Filipijnen, die voor de webcam geplaatst worden, meisjes tussen de 5 en 12 jaar oud. Zodat ze de mensen uit het Westen kunnen plezieren, de mannen en vrouwen die meekijken online. Zodat het gezinnetje weer een weekje van lockdown kan overleven. Meisjes, ja, het is beter dan prostitutie, toch? Kun je beter voor de camera zetten. kinderen die in Sumba die verkocht worden voor de prijs van een varken voor 65 euro, die dan moeten werken in Dubai, in Singapore, om het gezin te onderhouden, zodat de ouders van de maandelijkse schuld af kunnen komen. Een kind verkocht worden voor de prijs van een varken, 65 euro. Vandaag de dag zijn door corona meer dan 80 miljoen kinderen teruggevallen in extreme armoede. 80 miljoen. En het ergste is dat het sterftegeval van kinderen toegenomen is naar 15.000 kinderen per dag die sterven ten gevolge van extreme armoede door ondervoeding tussen 0 en 5 jaar oud. Die cijfers kan je niet bij. Maar laat je hart nog geraakt worden. Ben je nog in tune met wat Gods hart verbreekt? Laat me je volgende vraag stellen. Wat als het jouw kind was? Wat als het jouw broertje was? Wat als het jouw neefje was? Hoe zou je je voelen? Wat zou je willen dat er dan gedaan werd? Maar misschien moet de vraag omdraaien. Wat als het jij was? Wat had je dan gehoopt dat de ander voor jou zou doen? Want als dit jouw nood was, wat zou je dan willen dat de ander voor jou zou kunnen betekenen? Dan is het toch niet veel gevraagd? Want de Bijbel zegt in 1 Johannes 3, vers 16, staat er, hieraan leren wij de liefde van Jezus kennen, dat Hij voor ons zijn leven heeft gegeven. En ook wij moeten voor de broeders en zusters het leven geven. Want wie dan goederen heeft van de wereld en zijn broeder of zuster gebrek ziet lijden, maar zijn hart toesluit, hoe kan de liefde van God dan in je zijn? Oh, dit is misschien wel een hele harde waarheid. Als je hart toesluit, hoe kan dan de liefde van God in je zijn? Als we geen bewogenheid, geen compassie hebben voor degene die in nood is, de armen, de onderdrukte, hoe kan dan de liefde van God in je zijn? We klagen vandaag de dag in Nederland over zoveel beperkingen. Het feit dat we naar de kapper konden. Het feit van de avondklok. We voelen ons beperkt. Maar weet je wat echt de beperking is? Stel je even terug voor het sponsorkindje van Annemiek. Die leeft in een hutje wat dan niet groter is dan onze schuur. En waarschijnlijk met hoeveel mensen thuis? Met 5. Opgesloten. Dat is pas beperking. Waar hebben we het over? Als wij goederen van de wereld hebben en we onze hart toesluiten voor degene die in extreme armoede zijn, hoe kan de liefde van God in je zijn? Hoe dan? Als je terugkijkt op je leven en de waarde van je leven gaat bepalen, dan ga je geen lijstje maken van wat je hebt ontvangen of wat je allemaal hebt bereikt. Welke auto je hebt gereden. Of je nou een Tesla hebt gehad of niet. Hoe groot je huis was, ja of nee. Hoe vaak je op vakantie bent geweest, op wintersport bent geweest. Nee, echt niet. Als je terugkijkt op je leven, dan ga je nadenken, heb ik waarde kunnen geven? Heb ik iemand van betekenis kunnen zijn? Heb ik kunnen zegenen? Heb ik dat wat ik heb ontvangen, door kunnen geven aan de ander? Heb ik het leven van de ander mooier kunnen maken? En nu de vraag, wat nou als jij en ik in een nood zijn? Wat doe je dan? Want veel van ons zijn ook geraakt. Sommigen hebben hun banen verloren door de crisis. Weer andere mensen zijn ziek. Als je die nood hebt, wat dan? Wat moet je dan doen? En dat brengt ons weer terug naar waarmee we begonnen. In 2 Korinthe 1, vers 3 en 4. Geprezen zij God de Vader van onze Heer Jezus Christus. De Vader van alle compassie, barmhartigheid, vertroosting. Van alle zegen, de God van alle vertroosting, die ons, die jou en mij troost in onze verdrukking. Ik weet niet wat voor verdrukking je hebt vandaag. Of waar je tegenaan worstelt. Of waar je moeite mee hebt. Maar in jouw verdrukking mag je de vertroosting van God ontvangen. Zodat jij en ik die troost en liefde, die compassie mogen doorgeven aan hen die in lijden zijn. En dat is de flow van Gods Koninkrijk. En daartoe roept God jou en mij op. Zullen we samen bidden? Vader, dank u wel dat uw woord zo duidelijk is. Dat we geroepen zijn als gemeente om dat wat we ontvangen hebben van u niet voor onszelf te houden, maar om door te geven. In tune te zijn met uw hart. Vader, voor degenen die in het lijden staan. Onze buren, de mensen heel dichtbij, in onze misschien directe kring, maar ook in de indirecte kring. En Heer, ook ver weg. Degene die in de armoede zijn. Heer, we bidden, Heer, dat u ons wil aanraken, ons aan wil sporen. Dat als we kijken naar de rijkdom die u ons gegeven hebt, dat we niet, als het ware, dat u niet een soort wedstrijdje moet komen met datgene waar u ons mee gezegend hebt. Heer, waarin we zeggen, ja, Heer, ik heb eigenlijk niet zo heel veel tijd op zondag om naar de preek te hebben. Want ik moet nog eigenlijk die mooie fiets die ik van u heb gekregen, die moet ik nog eventjes naar buiten brengen, want ik moet even mee fietsen. Of, nou Heer, dank u wel, Heer, voor de mooie grote huis. Maar ik moet het even nu allemaal opruimen, want ja, dat is nu veel belangrijker dan uw woord. Heer, vergeef ons als we uw zegeningen soms hoger zetten dan uzelf. En help ons, Heer, vanochtend om af te pellen, om naar de kern terug te gaan. Dat datgene waar u ons mee gezegend hebt, dat dat niet voor niets is, maar dat het geroepen is om tot zegen te zijn. En Heer, help ons, Heer, om te begrijpen dat uw hart van compassie is, Heer, zoveel groter dan uw zegeningen. Heer, datgene wat u beweegt, innerlijk motiveert en innerlijk als het ware in vlam zet om trouw te zijn, om liefde te tonen, om genadevol te zijn, om te zegenen. Die compassie, mogen die flow, die onderstroom op dit moment in ons hart uitgestort worden door de Heilige Geest, in de machtige naam van Jezus, zodat wij diezelfde flow zullen zeggen, ja Heer, ik ben hier. Met datgene wat u mij gegeven hebt, wil ik tot zegen zijn voor hen die u op mijn pad brengt. Heel concreet. Vader, help ons om ons blikveld niet naar onszelf te zetten, naar binnen te richten in een crisis. En te kijken, wat heb ik niet en wat mag ik niet en wat mag ik wel? Nee, Heer, om te zeggen, Heer, dank u wel voor de beperking die ik heb. Want in de beperking wil ik een mega zegen zijn voor de mensen om me heen. Heer Jezus, zoals we vanochtend hoorden, u was niet beperkt. U liet zich niet beperken door zonde. U liet zich niet beperken door afstand. Maar u stapte het lijden van de mens in. En u werd een mens zoals wij. En u stierf aan het kruis. En u haalde alle beperking weg, zodat de flow van genade mocht gaan stromen. Vader, dank u wel voor die innerlijke bewogenheid die u toonde. Al zo lief had God de wereld, dat hij gaf. Zo Heer, hier zijn wij. We zongen net dat nummer, Heer, van de wijn. Dat wij nieuwe wijn mogen zijn. Heer, dat is een gevaarlijk gebed. Maar Heer, breek ons hart voor wat u breekt. Zodat wij, Heer, in dat eenvoudige wat we hebben, Heer, tot zegen mogen zijn voor degene om ons heen. In Jezus' naam. Amen. Ik wil je meenemen naar een filmpje van Ika. Ika is een bekende van Feiko. En ik denk dat Feiko daar wel iets meer over gaat vertellen. Ika die werkt in Indonesië. En als het gewoon om tot inspiratie voor je mag zijn over wanneer je leven geeft uit liefde voor Jezus, in eenvoud, tot zegen voor een ander.